tussen de regels. Ik had het idee dat je iets te snel...
Dat ik dan te snel ga.
Ja. En dan, want ik merkte ook met adem.
Nou, dat is goed. We kijken, dan komen we zo. Okay. Ja, we doen het nog een keer, maar...
Ons hart, o God, maak het goede grond. Help ons te ontvangen wat u spreekt tot ons.
Plant uw woord diep in ons hart. Geef het rijke vrucht. Leid ons in.
Waar zouden wij gaan, Heer? Waar zouden wij gaan?
Eerst gewoon en gewoon zingen.
Ja.
Kijk. Ja, top. Oké. Okay.
Ja.
Dat is een beetje apart.
Hij kwam bij ons heel gewoon.
De zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht. En heeft zijn leven afgelegd. Zie onze God.
Onze God, de koning knecht.
heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag. Gedragen door zijn liefde en kracht.
Kracht, bijna, bijna.
Gedragen door zijn liefde en kracht.
Ja, dat is hem.
Bijna. Is het alweer tijd, jongen?
Is het, doen wij dat gewoon één keer? Dat de laatste refrein? Ja.
Ja. Kunnen we nog een keertje een refrein even doen?
Ja, dat dacht ik wel. Even voor de check.
Een refrein. Ja.
Zie onze God, de koningknecht. Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag. Gedragen door zijn liefde en kracht.
Ja.
Oké.
Doe nog even een intro.
Goedemiddag gemeente. Hartelijk welkom in deze kerkdienst. Fijn dat u hier naartoe gekomen bent. Deze middag is onze voorganger dominee Van Langeveld uit Zoetermeer. Ook welkom. Mijn naam is Antonie Hogendoorn. Ik heb geen mededelingen verder namens de kerkraad voor u. En we beginnen deze dienst met het luisteren naar het lied Aan uw tafel.
U ziet mijn hart en leven, de onrust die verward, mijn onbesproken vragen die er leven in mijn hart. U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer, in vertrouwen leg ik alles voor u neer.
Er is een stil moment voor persoonlijk gebed. We beleiden nu samen onze afhankelijkheid van God en ons vertrouwen op Hem. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is en niet loslaat wat zijn hand begon. Voor u en jou, hier in de kerk en thuis, genade en vrede van God de Vader, door Jezus de Zoon, die door zijn geest in ons woont. Amen. Een mooi lied zo aan het begin van de 40 dagen tijd is gezang 144. We zingen het samen, hij kwam bij ons heel gewoon. Samen bidden dat God zijn woord zegent. Heren, wat wij zojuist zongen, dat was het verlangen van de leerlingen in de tijd van Jezus. Wij willen worden als Hij. En wij vanmiddag hier in Dordrecht zeggen dat na. Maar worden als U, worden als Jezus, dat vraagt om kennis, om inzicht. Inzicht dat U ons geeft in uw woord. En dat woord gaan we daarom lezen. En als we dat woord lezen en in afhankelijkheid van u bidden om inzicht, dan vragen we ook om de Heilige Geest. Dat die ons heldere gedachten geeft om te onderscheiden waar het op aankomt. Dat die ons ook een open en ontvankelijk hart geeft. En dat die ons leert om Jezus te volgen. In vreugde en verdriet. Gehoorzaam achter hem aan te gaan. We bidden het u uit genade. Amen. Toen ik maandagochtend de liederen opzocht voor vanmiddag, dacht ik, mooi, dat lied 755 uit Weerklank. En tegelijk dacht ik, waarschijnlijk krijg ik het terug in de loop van de week. Dominee, dat kunnen wij niet zingen. Dat zijn we niet gewend te spelen. Maar met het verstrijken van de dagen hoorde ik niks. En toen ik hier vanmiddag binnenkwam, hoorde ik jullie zingen. En ik denk, dat klinkt goed. Dank je wel dat je de uitdaging bent aangegaan. En nu hoop ik dat u dat ook doet. Luister goed en zing het mee. En ondertussen geven we onze gaven voor het werk in de dienst van de Heer.
De werkom. Bewerk ons hart, o God, maak het goede brood. Help ons te ontvangen wat u spreekt tot ons.
Plant uw woord diep in ons hart, geef het rijke.
Laat ons Christus zien, laat uw glorie ons bezwijnen, als uw woord gepredikt wordt, en laat ieder hart beleiden, Heil is u.
Als uw woord gepreekt.
Lezen nu samen uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 13, de versen 1 tot en met 11.
En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad tot het einde. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, op van de maaltijd. Hij legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die hij om zijn middel had. Zo kwam hij bij Simon Petrus en die zei tegen hem: Heere, wilt u mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Petrus zei tegen hem: U zult mijn voeten in de eeuwigheid niet wassen. Jezus antwoordde hem: Als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Simon Petrus zei tegen hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tegen hem: Wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet alle. Want hij wist wie hem verraden zou, en daarom zei hij: U bent niet allen rein.
De tekst voor vanmiddag is het eerste vers van Johannes 13. Ik lees hem nog even in de Nieuwe Bijbelvertaling. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Ja, de tekst voor vanmiddag had best heel anders kunnen luiden. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was. Toen dacht hij bij zichzelf: Het is welletjes geweest. Ik houd het voor gezien. Of toen heeft hij tegen de mensen gezegd: Ik ben wel goed, maar niet gek. Of toen heeft hij zijn koffers gepakt en is uit de wereld weggegaan, terug naar huis. Dat zou toch niet onbillijk geweest zijn? Van meet af aan was hij in de wereld niet welkom geweest. Hij was behandeld als een asielzoeker zonder verblijfsvergunning. Daarbij moet u zich bedenken dat het woordje wereld in het evangelie van Johannes niet alleen de door God geschapen wereld aanduidt, maar ook de van God afgevallen wereld. De wereld die tegen God in opstand is gekomen. Wereld, misschien herinnert u zich dat woord uit het begin van het evangelie, Johannes 1 vers 10. Het woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hoe de wereld over Jezus dacht, bleek al meteen na zijn geboorte. In Bethlehem was voor hem geen plaats in de herberg. Herodes stond hem naar het leven, zodat hij met zijn ouders moest vluchten naar Egypte. En als hij uiteindelijk volwassen geworden is, proberen de mensen in Nazareth hem van een rots te gooien. Daarna staat heel het evangelie vol van pogingen van de Joodse geestelijke leiders om zich van hem te ontdoen. En nu zijn ze zelfs van plan om hem te kruisigen. Dat wil zeggen, de haat is zo geëscaleerd dat de wereld geen enkel middel meer schuwt om van hem af te komen. Zou u het dan vreemd gevonden hebben als Jezus zich had teruggetrokken? Hij kwam uit de heerlijkheid van zijn Vader. Daarbij de Vader hoorde hij. Hij had het er goed gehad. Maar aan de status en het comfort van het wonen bij zijn Vader had Jezus zich niet krampachtig vastgeklemd. Hij deed er afstand van, schrijft Paulus in Filippenzen 2. De koning werd knecht. Waarom? Omdat hij een echte zoon van zijn Vader was. En net als zijn Vader de wereld lief had. Dat wil zeggen, de wereld liet hem niet los. Ook al had de wereld hem wel losgelaten. Hij kon het niet hebben dat de wereld haar ondergang tegemoet ging. Daarom was hij er al met één voor in, toen God een plan gemaakt had om de wereld voor zich terug te winnen. Direct had hij gezegd tegen zijn Vader, toen die hem vroeg, wil jij naar de wereld gaan, mijn zoon, om dat plan uit te voeren? Ja, Vader, dat wil ik doen. Hij aanvaardde de opdracht van zijn Vader, nee, niet gedwongen of met tegenzin, maar vrijwillig en van harte. Na de doop door Johannes in de Jordaan is Jezus begonnen met de uitvoering van die opdracht. Hij verzamelde een groepje leerlingen om zich heen die het begin vormden van het nieuwe volk van God. Hij onderwees hen in het woord van God. Gaandeweg rustte hij hen toe om uiteindelijk ook zelf anderen te kunnen onderwijzen. En om te laten zien dat hij werkelijk door God gezonden was, verrichtte hij verschillende wonderen. Lammen liet hij lopen. Blinden maakte hij ziende. Mensen die door kwade machten bezeten waren, maakte hij vrij. Regelmatig waren er mensen die aanvoelden, die begrepen wie hij was. Ze herkenden in hem de Messias, de beloofde verlosser van Israël. Maar telkens weer zei Jezus, sst, mondje dicht. Houd het nog voor jezelf. Het is mijn tijd nog niet. Hetzelfde dacht hij als de Joden probeerden zich van hem te ontdoen. Dan ging hij bijvoorbeeld naar Galilea, ergens in het hoge noorden. Hij hield zich er schuil, want hij had nog meer te doen. Zijn werk was nog niet klaar. Maar nu komt de wending. Nu breekt het moment aan waarop Jezus duidelijk gaat maken wie hij werkelijk is en waarvoor hij in de wereld is gekomen. Binnenkort gaat hij zijn werk afronden. Daarna zal hij teruggaan naar zijn vader. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Voortdurend had Jezus op Gods klok gekeken. Alle dingen wilde hij doen volgens Gods plan, niet te vroeg en niet te laat. Nu is het bijna Pasen. Het oude feest van de verlossing van de engel die sparend voorbij ging aan de huizen van de Israëlieten die het bloed van een lam op de deurposten hadden gesmeerd. Het feest van de uittocht uit Egypte. Precies op het hoogtepunt van dat oude feest breekt straks het nieuwe zich baan. De werkelijke verlossing, dankzij het bloed van het lam, dat de zonden van de wereld wegneemt. Hoe zal dat gaan? Het zal gaan op een wijze die niemand heeft vermoed. Wat Jezus op Pasen gaat doen, schrijft Paulus in 1 Korintiërs 2 vers 9, is in geen mensenhart opgekomen. Het overvalt ook de leerlingen. Jezus gaat uit deze wereld over tot de Vader. Niet als een vrijheidsstrijder die een bloedige opstand ontketent en al zijn vijanden uit de weg ruimt. Zo doen de mannen het die straks aan zijn linkerzijde en zijn rechterzijde aan het kruis zullen hangen. Zij denken dat het koninkrijk van God zal komen door het zwaard. Dat er maar één weg is die uit de ellende van de Romeinse overheersing naar de heerlijkheid van Gods koninkrijk leidt. De weg van geweld en bloedvergieten. Maar Jezus zegt, de Vader heeft voor mij een heel andere route uitgestippeld. Mijn weg gaat door de diepte. Het is de weg van de vernedering. Mijn verlossing komt precies zoals de verlossing in Egypte. God vroeg niet om het bloed van mensen, hij gaf het bloed aan mensen. Het bloed van een onschuldig lam. Dat lam, zegt Jezus, dat ben ik. En terwijl in de tempel in Jeruzalem weer duizenden lammeren aangevoerd worden om straks geslacht te worden, omdat het Pasen wordt, zal ik buiten de muren van Jeruzalem sterven. Aan een kruis. Mijn bloed zal vloeien tot verzoening van de zonden van de wereld. En ieder die achter dat bloed schuilt, is veilig. Die wordt gered. Die hoort bij mij. Dat is het uiteindelijke doel van mijn komen in de wereld. Pas als ik ook die opdracht heb uitgevoerd, ben ik klaar. Dan kan ik uit de wereld teruggaan naar mijn Vader in de hemel. Dat alles realiseert Jezus zich als hij met zijn leerlingen de paaszaal ingaat om met hen Pesach te vieren. Het afscheid is aanstaande. Van de ballingschap in de wereld gaat hij weer naar het huis van zijn Vader. Maar eerst moet hij het offer van zijn leven brengen. Zal hij nu zijn liefde laten varen, nu hij ziet hoe een van de zijnen, Judas, plannen maakt om hem te verraden, terwijl de anderen te beroerd zijn om elkaar de voeten te wassen? Zal hij van gedachten veranderen als hij denkt aan Petrus, die hem straks zal verloochenen? De woorden van de tekst roepen eerbiedige verbazing op. Komt. Verwondert u hier, mensen, ziet hoe dat u God bemint. Jezus deserteert niet uit de wereld, nu de wereld hem aan het kruis wil slaan. Hij laat de zijnen niet in de steek, nu zij hem in de steek laten. In volle bereidheid aanvaardt hij het lijden. Zijn liefde voor hen zal tot het uiterste gaan. Ik denk aan een bezoek dat we jaren geleden brachten aan de Kongo-grotten in het Zuid-Afrikaanse Oudtshoorn. Een ongelooflijk natuurwonder. Een half uur lang hadden we de route gevolgd die met pijltjes stond aangegeven, steeds dieper de berg in. In grote zalen hadden we twee spectaculaire klank- en lichtshows gezien. Hoe dieper we kwamen, hoe benauwder het werd. Toen waren we bijna bij de uitgang. Er liep een pad omhoog. Maar er was ook een gang, een route die je moest kruipen. Een route door nauwe spleten in het aardedonker. Er stond bij die route een bordje met een waarschuwing. Wie hartklachten heeft of snel in paniek raakt, moet beslist het pad omhoog nemen. Ik herinner me dat ik met Eline, toen een kind van 7, nu een jonge vrouw, in de rij van wachtenden voor de kruiproute stond. De een na de ander voor ons keek naar binnen, zag hoe nauw het was en besloot: ik doe het niet. Toen ik aan de beurt was, dacht ik hetzelfde. Dit wordt me te gek. Maar ik had geen keus meer. Want Eline had zich al behendig naar binnen gewurmd en terugkruipen was niet mogelijk. Dus zat er niks anders op dan haar te volgen en alle obstakels te passeren, inclusief de brievenbus, een gangetje van 40 centimeter hoog, 7 meter lang, die dat omlaag liep en uitkwam in een plas water. Ik heb er uiteindelijk wat blauwe plekken en een diploma als grotkruiper aan overgehouden. Als Jezus ruim 30 jaar in de grotten van deze wereld heeft rondgewandeld en weer bijna buiten is, kan hij kiezen. Hij kan het gewone pad omhoog kiezen. Of hij kan zich klein maken, zich vernederen, de gang omlaag ingaan. De gang van de benauwdheid en de dood. Jezus kiest het laatste. Want je kind laat je niet in de steek. In zijn liefde voor de mensen die hem in de wereld toebehoren, gaat hij tot het uiterste. Dat woordje uiterste einde staat er in de vertaling van 1951. Lijkt een beetje op een toverbal. De ouderen onder ons kennen ze denk ik nog wel. Kennen jullie ze ook nog, toverballen? Ik vertel erover. Het zijn snoepjes. Ronde, kogelvormige snoepjes, balletjes eigenlijk. Als je hem in je mond stopt, is hij rood. Je zuigt een poosje, pakt hem opnieuw tussen je vingers en hij is groen. En blijf je zuigen, dan wordt hij ook nog blauw. Nou, zo heeft dat woordje uiterste einde in de tekst verschillende lagen, verschillende kleuren. Dat Jezus de zijnen heeft lief gehad tot het uiterste, betekent in de eerste plaats dat hij ze heeft lief gehad tot op het laatste van zijn leven. Tot in de dood is hij hen trouw gebleven. Als wij het moeilijk hebben, zeggen we soms: ik heb nu even genoeg aan mezelf. De mensen om me heen kan ik niet verdragen. Ze zijn me te veel. Maar tijdens het verhoor van Caiaphas hoort Jezus hoe Petrus hem verloochent en ziet hij hem aan. En aan het kruis zegt hij tegen Johannes, zijn neef, zoon, zie uw moeder. Zelfs voor zijn moordenaars bidt hij, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Jezus volhardt in zijn liefde tot het uiterste. Maar in dat woordje uiterste zit nog een tweede laag. Het betekent ook tot het uiterste, tot de volle maat van zijn lijden dat hij moest doorstaan. Dus tot het laatste punt van het programma dat hij moest afwerken. Tot het diepste punt van zijn vernedering. Nou, dat diepste punt, dat is het oordeel van God. Het verlaten worden door zijn vader, dat is de dood. De straf van God op de zonde. Door de zijnen wordt Christus in de steek gelaten. Ze bieden hem geen steun. Ze slapen zelfs, terwijl hij in Gethsemane zijn gebedstrijd voert. En zo verzwaren ze zijn lijden. Ze zijn niet minder dan Caiaphas en Pilatus en de Romeinse soldaten, een stuk van de wereld. Christus moet er helemaal doorheen. Uiteindelijk sterft hij aan het kruis. Het absolute einde. Maar ook dan houdt hij hen vast. Hij laat hen niet schieten. Ook niet in de dood. Daarom is er geen situatie zo zwart. Of Jezus kan daar licht in schenken. Het kan in ons leven wel eens heel erg door de diepte gaan. Het kan aardedonker en stikbenauwd worden. Maar hij is nog altijd dieper gegaan. Met zijn liefde is hij tot op de bodem afgedaald. Er zit nog een derde aspect aan dat woordje uiterste. Behalve dat het ziet op het einde van Jezus leven, van Jezus leven en op het uiterste de volle maat van zijn lijden, zegt het ook iets van het doel dat daarin wordt bereikt. Dat Jezus de zijnen lief heeft tot het uiterste, wil ook zeggen dat hij de zijnen brengt waar hij hen hebben wil. Hij laat hen niet ergens onderweg in de steek. Hij zegt niet, weet je, ik breng je halverwege. Daarna moet je zelf maar zien hoe je verder komt. Soms is de weg heel moeilijk. Maar hoe moeilijk ze ook is, hij houdt hen vast en brengt hen thuis. Zijn ondergang garandeert hun behoud. Wie schuilt achter het bloed van Christus, hoeft over zijn redding niet te twijfelen. Hij is niet te vergeefs gestorven. Zijn lichaam en bloed zijn een volkomen verzoening voor al onze zonden. Zo heeft Jezus, kort voor het Pesachfeest, toen hij wist dat zijn tijd gekomen was, de mensen die hem in de wereld toebehoorden, liefgehad tot het uiterste. En zo komt hij hier vanmiddag naar ons toe, in de verkondiging van het evangelie. Hij wil de heerlijkheid van zijn vader niet bereiken zonder u. Hij wil graag in het huis van zijn vader zijn met jou. En daarom roept hij je. Hij vraagt je om hem te volgen. Het resultaat van de liefde van Christus. Het wordt slechts ons deel in een leven van gehoorzaamheid. Dat is een leven van met hem sterven aan de zonde. Wie Jezus leert kennen, leert ook iets van zijn zonde kennen. En krijgt een hekel aan die zonde. Maar het is tegelijk een leven van met Christus opstaan uit de dood. Een nieuw leven beginnen. Een leven dat niet langer beheerst wordt door de zonde, maar waarin de geest van God het voor het zeggen heeft. De dingen van deze wereld maken plaats voor de dingen van Gods wereld. Voor de geest. Nee, en zo gaat het leven van de zijnen steeds meer lijken op zijn leven. Het wordt herschapen naar zijn beeld. Bent u bereid om heel uw leven in zijn dienst te stellen? Om alles te leggen aan de voet van het kruis? Amen. Zingen van gezang 182, vers 6. Danken u samen. Heer, we zongen het eerste vers van gezang 182, maar nu zeggen we ook de woorden van het laatste vers. Dank voor u, o Heer des levens, die de dood bent doorgegaan. Die u zelf ons hebt gegeven, ons in alles bijgestaan. Dank voor wat u hebt geleden. In uw kruis is onze vrede. Voor uw angst en diepe pijn wil ik eeuwig dankbaar zijn. Dank Heer voor uw woord. Dank voor die bemoedigende gedachte dat u net als een vader zijn kind ons niet in de steek laat. Ook als het in ons leven soms door het donker gaat. Als we bang zijn of het gevoel hebben dat we het niet redden. Heer, wees met ons in deze 40 dagen tijd en geef dat we van tijd tot tijd een moment nemen om ons te bezinnen, om na te denken over de weg die Jezus ging. En ja, onszelf dan ook steeds weer af te vragen, ben ik bereid om hem op die weg te volgen? Dan mogen we met verwachting uitzien naar dat moment, die dag in de hemel, waarop we met Jezus de vreugden zullen beleven van het leven in uw nabijheid. Heer, we bidden voor een van ons die we bijna allemaal wel kennen. Broeder Koppelaar, die ja, eenzaam is soms en ook kwetsbaar. We bidden, Heer, dat u hem nabij bent. dat u hem moed geeft om het vol te houden in het leven en verwachtingsvol te zijn. We leven in een rumoerige wereld en soms zijn we bezorgd, soms zijn we zelfs bang voor wat ons nog te wachten zou kunnen staan. We bidden dat u de situatie in Oekraïne, Rusland, op de kop zet, zodat uiteindelijk niet haat en verwoesting, vernietiging het zullen winnen, maar dat er een nieuw begin kan komen. Dat vragen we ook als we denken aan Israël en de bevolking van de Gaza-strook. Heer, we kunnen het haast niet aanzien, die alsmaar voortgaande vernietiging van gebouwen, het te gronden richten van levens, de angstige ogen van vluchtende kinderen, die soms hun ouders zoek zijn of zijn kwijtgeraakt aan de dood, ontferm u. We denken ook aan het milieu, zien hoe in de wereld klimaatverandering, waar jarenlang over gesproken is, nu echt een werkelijkheid wordt. En we zien ook, ja, hoe dreigend de gevolgen daarvan zijn. Geef ons ook inzicht in, ja, wat onze verantwoordelijkheid is. En hoe wij met die verantwoordelijkheid iets kunnen doen waarin we ons als christenen onderscheiden. We willen nu bidden voor onze overheid. Voor hen die nu nog bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben in het demissionaire kabinet. Maar ook voor hen die aan tafel zitten om te praten over een nieuw kabinet. Wat gaat het moeizaam en ja, wat zijn de marges smal. We bidden om wijsheid en we bidden ook om bereidheid om de ander uitnemender te achten dan zichzelf. We bidden, Heer, ja, dat er uiteindelijk toch weer een overheid zal zijn die betrouwbaar is en opkomt voor kwetsbare mensen. Mensen die zich zonder de overheid niet redden. Hoor onze gebeden, aanvaard onze dank. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. We belijden ons geloof vanmiddag zingend met de woorden van lied 439. Ontvang nu de zegen van onze God en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.